Zoon en Geest. U laat volmaakte eenheid zien, die er altijd is geweest.
Drie-eenige God, U maakt ons één, als kerk die van vergeving ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis.
Jaag naar de liefde. Alles gelooft en verdraagt. Streef naar de gaven die God aan ons geeft. Veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar. Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Samen voor woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd. Wij bidden om vrede, verzoening en recht, gebruiken met vreugde de maaltijd. Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en
Hij deed dat in het vertrouwen dat wij, of we nu leven dan wel sterven, te allen tijden van onze levende Heer zijn. Ons meeleven gaat allereerst uit naar zijn vrouw Hetty en naar de kinderen en kleinkinderen, die met dit grote gemis verder zullen moeten. Ook leven wij mee met allen binnen en buiten onze gemeente die door zijn sterven pijnlijk geraakt en verdrietig zijn. Mogen onze Heer ons troosten door het besef dat ook wij te allen tijden in zijn liefde geborgen zijn en niets ons daarvan kan scheiden. De ter aardebestelling zal plaatsvinden op woensdag 17 februari. En voorafgaand aan de begrafenis zal om 10:00 een samenkomst gehouden worden en die kunt u online volgen. In verband met het periodieke aftreden van de broeders Daan van der Kaden en Henk Kaspers als ouderling en Ton Abbing, Jan Huizinga en Erik de Jonge als diaken, vraagt de kerkenraad u namen op te geven van broeders die u volgens de norm van de Bijbel geschikt acht om in het ambt van ouderling te dienen en van broeders en zusters die u volgens de norm van de Bijbel geschikt acht om in het ambt van diaken te dienen. Schriftelijke opgaven, zo mogelijk voorzien van motivatie, kunt u per e-mail bij de Scriba inleveren tot en met zondag 28 februari. De collecte, die is bestemd voor hulpdienst in zicht. De moderamina van Oost en West vergaderen woensdag gezamenlijk en volgende week zondag, dan begint de dienst van West om 10:00. En in die dienst hopen we dan avondmaal te vieren. De bloemen, die gaan naar zuster A. Hutten in verband met haar 83ste verjaardag. In deze dienst gaat dominee Rob Nijhoff ons voor en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Ja, we hoorden zo net de mededeling over het overlijden van broeder Gerrit Laan. Die mededeling klonk vanochtend ook al in de ochtenddienst van 10:00. Ook toen is er in het gebed aandacht aan besteed. Maar dat zullen we zo dadelijk ook in deze dienst doen. Er is nog iets anders wat ik wil ophalen uit de dienst van vanochtend. Dat was namelijk het thema van de preek van de dominee Hotland. Ga eens kijken wat je wel hebt. En dat past erg goed bij waar we het vanmiddag over willen hebben. Het thema is nu delen. Dus juist wat je hebt kun je met elkaar delen. En daar gaat het om vanmiddag wat mij betreft. We zullen zo dadelijk zingen de nieuwe psalmberijming van psalm 46. In ieder geval 2 coupletten, maar misschien nog wel meer. Oké, 2 coupletten. En wij willen deze dienst beginnen met de woorden die ook broeder Gerrit Laan, waarmee hij zou hebben ingestemd. In dat vertrouwen is hij overleden. Dus ik spreek uit en spreekt u met mij dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zullen nu bidden. Trouwe Vader in de hemel, u blijft voor ons zorgen. In uw bescherming schuilen wij. Vader, uw zorg, dat was ook waar broeder Gerrit Laan op vertrouwde. En om uw zorg en uw bescherming bidden we nu ook voor alle die om hem gaven, die om hem heen stonden. En in het bijzonder natuurlijk, zuster Hetty, de kinderen, kleinkinderen, andere familie. Heere, wees hen nabij in het geregel van deze dagen voor de begrafenis, maar speciaal natuurlijk woensdag bij de begrafenis. En ook bij alle gemis daarna. U bent erbij. En Vader, hoe we nu deze dienst ook meebeleven, u geeft ons uzelf. Bij u kunnen we terecht. En u wilt ons ook mensen om ons heen geven. Mensen bij wie we ook mogen schuilen. Of anderen bij ons. Vader, dank voor uw zorg. En helpt u ons om zulke mensen te vinden. Dank dat we van uzelf mogen horen hoe u ons verder wilt helpen in onze levens. Ook door deze dienst. Wees u er ook dit uur bij. Met uw geest, in uw woorden en ook in onze woorden en gedachten. Ons zingen, ons muziek maken, ons geven en ons bidden. In Christus naam. Amen. Ja, voordat we met het uit de Bijbel zullen lezen, uit het Nieuwe Testament, twee keer uit de brief van Paulus aan christenen in Rome. We zullen lezen uit hoofdstuk 8, vers 14 tot 17 en hoofdstuk 12, vers 4 tot 18. Maar voordat we dat doen, volgt er eerst een dia. Ik wil namelijk even teruggaan naar waar we twee weken geleden mee begonnen zijn. Dit is de tweede dienst van een serie van drie. En ik wilde het hebben over het grondwater van de kerk. En ik kan misschien nu iets meer duidelijk maken waarom ik het daarover wil hebben. Want van allerlei discussies en conflicten, daar word ik meestal vooral moe van. En daarom is het een belangrijke vraag, van waar gaat het nou in de kerk eigenlijk wel om? Ik wil het nog wel iets sterker aanzetten, want je zou kunnen zeggen, ja, maar in de kerk moet het toch gaan om de verkondiging van het woord, om het vieren van de sacramenten, doop en avondmaal, volgende week avondmaal. Om het aanspreken van elkaar, de tucht, als iemand lijkt weg te drijven van Jezus Christus. En dat is ook allemaal waar, dat gebeurt als het goed is in een kerk. Maar juist in onze eigen belijdenis worden die dingen genademiddelen genoemd. Middelen dus. Dus je doet het om iets anders. Waar het om gaat, dat wil ik eigenlijk proberen duidelijk te maken in deze drie leerdiensten. Waar het om gaat is dat er iets in ons leven in beweging komt. En ik heb dat grondwater genoemd. Het grondwater van de kerk. Wat zou er dan in ons leven, in onze harten, wat zou daar dan in beweging moeten komen? Nou, twee weken geleden hadden we het over het trefwoord krijgen. Krijgen. En wat God ons geeft, dat is ook de tweede dia, wat God ons geeft, dat is niet alleen vergeving, maar dat is eigenlijk heel ons leven. En ja, God is als het ware een schilder van ons leven. Ons leven is een schilderij. En op zo'n schilderij, daar kunnen mooie kleuren, mooie dingen staan. Maar daar kunnen ook pijnlijke dingen op terechtkomen. Misschien zelfs wel je eigen lastige kanten, die heb je. Voorbeeld, ik denk niet 2 weken geleden heb ik dat nog niet laten zien, dat plaatje erbij. Maar dit was wel het plaatje wat ik op het oog had. Ik heb het even over dat schilderij van Leonardo da Vinci gehad, het laatste avondmaal. En hier zie je rechts op het schilderij degene die daar in het midden zit, Jezus Christus zelf. Maar links, je ziet ook Johannes, maar je ziet ook nog het handje. En het schilderij gaat natuurlijk in werkelijkheid verder. Die hand beneden is de hand van Judas. Dus ja, ook wat Judas gedaan heeft, dat kan op een schilderij belanden. Ook het leven van Judas was in Gods handen. Dus kwaad wordt ook niet zomaar goed. Als je zegt dat God ons leven schildert, daarmee wordt niet al het kwade opeens goed. Maar God gaat het schilderij van ons leven wel afmaken. En voor ons is de opgave van ons leven om ons daaraan over te geven, aan zijn leiding, aan hoe hij, hè, wat hij met ons leven wil. En vandaar die vraag van de vorige keer, ja, wil ik zelf eigenlijk van alles en nog wat? Of pak ik in mijn leven rustig op wat God zelf voor mij neerlegt, wat God op mijn pad legt, iemand die op mijn pad komt? Nou, nog één opmerking, want ik kreeg reacties op wat ik 2 weken geleden gezegd had. En vooral dat punt, je bent gered, heb ik vrij sterk benadrukt. 2 punten had ik 2 weken geleden. Je leven is als het ware in Christus al in de hemel, dat was het eerste punt. En het tweede punt was dan dat levende kunstwerk hier op aarde. Maar vooral dat eerste punt, dat ons leven op een bepaalde manier al in de hemel is. Dus niet, als het om Gerrit Laan gaat, nu pas, maar juist tijdens ons leven al. En sommige mensen reageerden dat ze dat wel te stellig vonden, want ja, iemand kan toch zijn geloof verliezen en dat is ook zo. Maar als je Paulus leest in zijn brieven, de vorige keer hadden we het over Efeze, maar het komt voortdurend in zijn brieven terug. Paulus wil eigenlijk, zo schetst hij dat, hij zegt eigenlijk, wij christenen leven een soort dubbel leven. En dan niet in een negatieve zin, maar in een positieve betekenis. Wij leven een dubbel leven. Ja, wij leven nog steeds hier op aarde. En dan kan je van alles overkomen. En inderdaad, iemand kan ook een heel aangevochten geloof krijgen en zelfs zijn geloof verliezen. Maar, zegt Paulus, en daarmee probeert hij die christenen uit zijn tijd te bemoedigen, en die bemoediging krijgen wij nog steeds mee. Denk bij de christenen aan zijn tijd dat ze gewantrouwd werden door de Joden, want ze waren geen echte Joden meer. He, ze gingen geloven in die Jezus, waarvan de meeste Joden zeiden dat hij niet de Messias was, want hoe kan een Messias nou gekruisigd worden? Dus ze werden gewantrouwd door de Joden, en ze werden gewantrouwd door de Romeinse overheidspersonen vooral. He, ze wilden niet offeren aan de keizer bijvoorbeeld. Ze verdeelden het rijk. Ze zaaiden verdeeldheid in het keizerrijk. Dus ze werden van 2 kanten gewantrouwd, die christenen. En ze konden bestraft worden, tot de dood toe. Dus Paulus bemoedigt ze. Je leven is al geborgen in de hemel. Dat is wat hij zegt. Wat mensen jou ook aandoen hier op aarde, je bent al geborgen in de hemel. En voor mijzelf is diezelfde gedachte, ook toen ik een tiener was in ieder geval, belangrijk geweest. Omdat ik altijd een soort aarzeling had. Hey, je mocht elke dag wel bij God vergeving vragen. Maar het was eigenlijk ook alsof je dan elke dag, alsof je weer bij God in een goed blaadje moest komen. En dat kon je natuurlijk niet zelf, dus dan moest je vergeving vragen. Dat snapte ik. Maar dat elke dag weer onzeker was, je moest eigenlijk weer op je tenen naar God. Want ja, je kwam maar met jezelf. En dat was ook zo. Maar voor mij was het dus een hele ontdekking dat Paulus eigenlijk zegt: je bent een kind van God en in Christus ben je gekruisigd, in Christus ben je opgestaan, in Christus ben je naar de hemel gegaan al. Je bent bij God kind aan huis. Nou, die zekerheid, dat vond ik in ieder geval in alle gezoek, toen ik ook zo 17, 16, 17, 18, 19 was, vond ik dat in ieder geval erg bemoedigend. Dus vandaar dat ik daar wel nadruk op heb gelegd. Ja, als christen mag je je gered weten. God laat je niet vallen. Dominee Paul Visser die zegt, God kan je hebben. Hoe je ook bent. En God kan ook de dood hebben. Ook de dood van broeder Gerrit Laan. Laten we Romeinen 8 en 12 nu lezen. De gedeelte vers 14 tot 17 eerst uit Romeinen 8.
Romeinen 14, de versen 14 tot en met 17. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Romeinen 12, de versen 4 tot en met 18. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weg heeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen. En wees gastvrij. Zegen u vervolgens. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
Ja, straks zal ik daar twee verzen uithalen en vooral daar aandacht aan besteden tijdens de preek. Maar eerst even kort iets voor de kinderen. Vanochtend was er ook al een filmpje voor de kinderen in de dienst. Dus dat is ook, dat ging over de profeet Elisa. Dat was mooi om te bekijken. Dus nu even heel kort over dat thema van vanmiddag. Delen, dat woordje delen. En voor kinderen, ach, soms denk je, dat is heel makkelijk. Hè? Als je 3 knikkers hebt. Iemand je moeder heeft 3 knikkers en jullie zijn ook met z'n 3 toevallig. En dan moet je die 3 knikkers verdelen. Nou ja, dan is het eenvoudig. Elk kind krijgt 1 knikker. Er zijn 3 knikkers, er zijn 3 kinderen, klaar. Ieder kind 1 knikker. Dus delen is helemaal niet zo moeilijk, zou je denken. Maar ja, nou heeft je moeder 3 snoepjes. En het zijn niet 3 dezelfde dropjes bijvoorbeeld, of 3 dezelfde pepermuntjes. Nee, het is een dropje, een winegum en een toffee. Ah, nou wordt het ingewikkeld opeens, delen. Want ja, de een wil natuurlijk graag de toffee, maar de ander misschien ook. En de een wil misschien die winegum, maar de ander misschien ook. En hoe kom je er dan uit? Ja, er zijn 3 snoepjes en er zijn 3 kinderen. Maar dan moet je een beetje, nou ja, op een gegeven moment misschien maar genoegen nemen met het snoepje wat je misschien toch niet het liefste had. En dan zie je dat het delen kan ook heel ingewikkeld zijn. Nou, dat is ook binnen de kerk zo. Dat is niet alleen zo dat kinderen dat ingewikkeld vinden of zo. Dat vinden volwassenen ook erg ingewikkeld. Als je er samen niet goed uitkomt, ja, dan wordt het ook voor volwassen mensen wordt het lastig. Nou, maar dat delen, dat is binnen de kerk wel belangrijk, dat je daar uitkomt samen. En natuurlijk, als je er niet goed uitkomt en je krijgt ruzie onderling, gelukkig mogen we inderdaad leven van vergeving. Maar dat betekent niet dat we niet kunnen oefenen in delen. En daar zal zo dadelijk ook dus de preek over gaan. Maar we zullen eerst luisteren naar een lied van Ellie en Rickert. En dat heet Samen.
Kijk daar, een metselaar. Hij bouwt een huis van steen. Stenen netjes naast elkaar, een huis voor iedereen. Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen. Eén voor één, steen voor steen, niet alleen maar samen.
Bouwt ook zijn huis, daar zijn wij de stenen van. Ieder heeft zijn plekje in dat huis, dat God er wonen kan.
Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen. Eén voor één, steen voor steen, niet alleen maar samen zijn wij het huis van de Heer. Samen, zoveel verschillende namen, samen, zijn wij het huis van de Heer, samen. Samen, zijn wij het huis van de Heer, samen, zoveel verschillende namen, samen, zijn wij het huis van de Heer, samen. Amen.
Dat was een lied van Ellie en Rickert. En na de preek is er een lied van Sela, Wij leven van de wind. Uit het nieuwe liedboek 687 heb ik begrepen, maar het is een versie van Sela. Ja. Ik lees die 2 versen waar ik in de preek graag op terug wil komen. En ik begin expres bij Romeinen 12 eerst en dan het 15e vers. Daar gaat het mee om. Daar staat: wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. En dan terug naar Romeinen 8. En dan gaat het mij om vers 17. Nu we Gods kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Je hoort die stelligheid van Paulus weer. Nu we Gods kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden, om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ja, wie meekijkt of luistert, broers, zussen in Christus, dat grondwater van de kerk, dat grondwater wat als het ware in onze harten kan gaan stromen. En wat zit daar dan in dat water in onze harten? Krijgen, delen en gunnen. Die drie thema's en dat gunnen komt hopelijk volgende week. Maar nu dus het tweede kernwoord, delen. En dat levert ons ook meteen het thema van deze preek. Paulus die heeft het over delen in deze twee teksten. En wat delen we dan? Lief en leed. En, zegt Paulus ook, luister. Lief en leed en luister. En ik wil positief beginnen. Dus we delen lief en leed. Maar toch een opmerking vooraf. Want dat grondwater, dat stroomt in een kuil. Als je een kuil graaft, dan zie je dat. Dan kom je erbij, bij dat grondwater. Maar een kerk kan ook een valkuil worden. Want 2 weken geleden ging het over krijgen, over genade. Dat we alles van God krijgen, heel ons leven, vergeving van wat scheef zit. Maar ook wat je aan goed wil gaan doen. Heel ons leven als kerk ook, als kerkgemeenschappen. God geeft het. En vandaag dreigt dus eigenlijk die valkuil waar ik het over heb. Van, oh ja, God gaf ons van alles en nu moeten wij van alles gaan doen. Wij moeten om te beginnen delen. Oh ja, en volgende week moeten we dan nog meer. Voor wat hoort wat. God adopteerde je als een koningskind zelfs. En nu moet je ook leven als een keurige prins. Noblesse oblige. Of met de woorden van onze catechismus, het deel van de ellende, het deel van de verlossing. Maar ja, nu komt het aan op die dankbaarheid. God heeft je geholpen, maar nu zijn wij aan zet. Nou, dat is de valkuil, ik noem dat de valkuil van de handelsruil. De handelsruil. En dat is niet de warme ruil van het evangelie. De warme ruil van het evangelie, zo noemde Luther dat al, de ruil van het evangelie. Christus heeft geleden onder ons tekort, maar wij leven op zijn tegoed. Dus de ruil van Christus en onszelf. Dat is een warme ruil. Maar wat ik de valkuil bedoel, wat ik met die valkuil bedoel, dat is een koude handelsruil van geven en nemen. God geeft, maar nu wil hij wat terugzien. Nee dus. Want ja, we leven op Christus te goed. We leven op Christus, als het ware. Een auto rijdt op benzine, wij leven op Christus. En dat vieren we ook volgende week hier blijkbaar aan het avondmaal. We eten, als het ware. We eten en drinken Christus. Daar leven we van. Maar daar leven we nog steeds van. Als we door de week, niet tijdens de kerkdiensten of op zondagen, maar ook door de week, onze levens delen dan leven we nog steeds van Christus. En de kerk is dan een leefgemeenschap, een steungroep, om zo te zeggen. Christus geeft ons ook aan elkaar. Hij geeft ons zichzelf, maar hij geeft ons ook aan elkaar. We krijgen elkaar dus. En niet alleen om te praten, of om te preken, of om samen bijbelstudie te doen. Over genade, of zoiets. Nee, de vraag is, leren we samen leven van Gods genade? Van de geef. Leven van de wind, Gods geest. En dat betekent dus positief, als we leren leven, onze levens leren delen. Dat betekent positief, we kunnen met elkaar delen waar we blij van worden. Want dat stond in Romeinen 12 vers 15, dat vers voorop. Wees blij met wie blij is. Dus bij alles wat je kan overkomen in het leven, laten we eerst en vooral leren uitwisselen met elkaar waar we blij van worden. Nou, waar iemand blij van wordt, dat hoef ik je niet te vertellen. Iemand kan blij zijn met een zwangerschap, met een diploma, met nieuwe zonnepanelen. Noem maar op, leef even mee, toch? En niet alleen bij een medekerklid of een medechristen. Paulus had het vlak voor vers 15, had hij het ook nog over vervolgers. Het zijn helemaal geen medechristenen. Vervolgers van christenen had hij het over. Nou, ik verwacht zo dadelijk bij de uitgang van de kerk hier zo verwacht ik geen soldaten. Maar het is dichterbij dan je denkt, want in de Tweede Wereldoorlog waren er soms wel soldaten, Duitse soldaten, bij gezinnen ingekwartierd. En dan zegt Paulus in feite, als nou een van die soldaten een brief heeft gekregen van zijn vriendin in Duitsland, wees dan ook met die soldaat, ook al is het je vijand, wees dan even blij met hem. En voor nu, ook al heb je jarenlang al geen goed contact met je buren, als hun dochter gaat trouwen, waarom zou je niet toch even een felicitatiekaartje in de bus gooien? Waarom niet? Wees blij met wie blij is. Of zoals Paulus even verderop nog zegt, probeer voor alle mensen het goede te doen. Dus het houdt niet opeens op bij de kerkmensen, zeg maar. Dat gaat er overheen. Blij zijn met wie blij is. Meeleven kan met iedereen. En in de kerk oefen je om op die manier met elkaar om te gaan. Om een mens te worden zoals God ons graag ziet. Met vallen en opstaan, dat zal. Maar zo oefenen we dat binnen de kerk. En als je zo met anderen omgaat, ja, daar worden anderen ook weer blij van. Niet alleen binnen, maar ook buiten de kerk. Als jij een prettiger wordt in de omgang, zo goed en zo kwaad als dat gaat, en verwacht daar helemaal geen gouden bergen van, dat gaat allemaal heel langzaam. Je hebt nou eenmaal je eigen karakter. Zo werkt dat. Maar als je daar stapjes in zet, dan wordt iedereen daar blij van, binnen en buiten de kerk. Ja, de vorige keer, 2 weken geleden, toen heb ik iets scherper die 2 sferen tegenover elkaar gezet. Die sferen, die sfeer van de hemel en de aarde, de sfeer van Gods rijk en de sfeer van het rijk van deze wereld. Hè, toen het Romeinse keizerrijk met al zijn wreedheid, baby's die te vondeling werden gelegd en zo. Hè, toen heb ik veel nadruk gelegd op het verschil tussen kerk en wereld. Ik noemde dat toen die betonwijken, hè, in onze tijd. Hè, betonwijken vol met gescheld en geruzie. We hadden toen net die rellen gehad over de avondklok. Hè, betonwijken met dat geruzie. En daartegenover zou je dan de kerkgemeenschappen mogen zien. Dat is een beetje een ideaal dan. Maar als groene parken met vrolijkheid en hè, mensen die toeschietelijk zijn. Oh, ik help je wel even met die kinderwagen. Hè, dat. Zo beschreef ik het 2 weken geleden. Maar bij ons concrete mensen, zo is het nou eenmaal, binnen en buiten de kerk, het loopt eigenlijk allemaal behoorlijk door elkaar. Goede en minder prettige eigenschappen van jezelf. Prettig gedrag en minder prettig gedrag. Dat is de realiteit en dat snapt Paulus ook. Maar om dit punt af te sluiten, maar dan wel binnen onze kerkgemeenschap. Stel je voelt je bemoedigd door een Bijbelvers. Nou, dat kun je gerust delen met anderen. Zeker binnen een kerkgemeenschap. Waarom niet? Daar worden anderen ook weer blij van. Of je wordt bemoedigd door iets anders wat eindelijk lukt of iets waar je in ieder geval blij van wordt in je leven. Nou, op dat moment krijg je iets van Christus, iets hoopvols. En als je dat met een ander deelt, dan geef je die gift van Christus als het ware ook weer door. Delen is vermenigvuldigen. Eén cadeau van Christus, twee mensen blij. Of nog meer mensen blij. En over cadeaus gesproken, Paulus die somt eigenlijk een hele rits op in dat hoofdstuk 12. Het is een lang stuk, dus dat gaat een beetje langs je heen misschien. Maar hij geeft een hele rits aan cadeaus van Christus. Uit kunnen leggen, kunnen troosten, gul zijn, leiding kunnen geven, je kunnen inleven in anderen. En dat rijtje dat begint met twee uitdrukkingen. Hij zegt, er zijn mensen die kunnen zinvolle woorden spreken, profeteren, noemt hij dat. En mensen met dienende daden, hè, daden waar een ander wat aan heeft. Woorden waar een ander wat aan heeft, daden waar een ander wat aan heeft. Nou, allemaal cadeaus van Christus. En heel veel mensen die snakken naar anderen om zich heen. Er zijn veel mensen eenzaam. Nou, in een kerkgemeenschap hebben we in elk geval mensen om ons heen. Het punt is om elkaar daadwerkelijk op te zoeken. Om daadwerkelijk met elkaar op te trekken. En echt, we zijn dus een cadeau voor elkaar. En mocht je daar voor jezelf aan twijfelen, ook jij bent een cadeau. Ellen en Rickert hebben we in een liedje gezegd. He, jij bent een brief, maar de vraag is, heb je jezelf al op de pus gedaan? Jij bent ook een cadeau voor een ander. Zoek die ander. Voor wie ben jij een cadeau? Of misschien heb je een ander nodig ergens voor. Zoek die ander ook op. En ik snap dat de een meer op zichzelf is dan de ander. De een heeft helemaal meer behoefte aan anderen dan een ander. Maar waar het in Christus lichaam om gaat, dat is dat positieve delen. Dat iedereen krijgt wat hij of zij nodig heeft. En iedereen ook naar vermogen zijn of haar steentje bijdraagt. Nou, tot zover dat eerste. Wees blij met de blijden. We delen met elkaar lief en leed. Eerst het lief, maar nu ook het leed. Ja, je leven durven delen. Niet alleen woorden delen, maar lief en leed. Dus ook leed. Want Paulus vult aan, in 12 vers 15, heb verdriet met wie verdriet heeft. En in hoofdstuk 8 ging het ook al over dat delen, moeten delen zelfs, in het lijden van Christus. Ja, bij verdriet zou je kunnen zeggen, gedeelde smart is halve smart. Maar als het gaat om delen in het lijden van Christus, dan gaat dat nog wat dieper. En daar in hoofdstuk 8 maakt Paulus ook echt een onverwachte move. Want hij zegt eerst, dat klinkt toch heel positief, wij zijn Gods kinderen. En dus als erfgenamen delen we in zijn erfenis. Ah, er komt een erfenis om te verdelen. Maar dan, alsof hij ineens een plens koud water over je heen gooit. In dit leven zal elk kind van God wel eerst onontkoombaar delen in Christus lijden. En ja, toen Hij schreef aan de christenen in Rome, toen in Rome zou niet lang daarna keizer Nero losgaan tegen de christenen. Maar er is meer lijden dat Christus op zich heeft genomen toen hij op aarde leefde. En meer lijden dan alleen vervolging. Christus werd vervolgd, kun je zeggen, ja. Maar er is veel meer lijden wat hij op zich heeft genomen. En ook ons kan veel meer overkomen dan vervolging alleen. Een handicap, ziekte, een ongeluk, werkloosheid. En ook daarmee delen wij in het lijden dat ook Christus onderging. En natuurlijk op onze eigen plek, op onze eigen manier, anders dan hij. Hij riep zijn vader, Abba. Maar er kwam geen antwoord. En soms voelen wij ons misschien ook zo. We roepen wel, maar krijgen we antwoord. Het lijkt wel van niet. En toch is het voor Paulus overduidelijk. God wil ons wel degelijk steunen. Wij zijn zijn kinderen. Dankzij Christus. En dat vergeet hij niet. Dat vergeet hij niet. Maar dat doet hij onder andere. God wil ons steunen door elkaar. Hij wil graag dat wij er in een kerkgemeenschap, zeker in een kerkgemeenschap, voor elkaar zijn. En dat we die onderlinge zorg dan heen en weer laten gaan. Want zomaar is het zo dat jij altijd in een zorgende rol schiet. He, jij bent sterk en die ander, ja, die heeft een probleem, die is zielig. Of andersom, zomaar blijf jij in een soort slachtofferrol hangen. He, je voelt je over het hoofd gezien en he, kan een ander zich niet meer om jou bekommeren? He, er komt hier nooit iemand, er belt nooit iemand. Ja, dat kan waar zijn. Maar een kernvraag van deze preek... Een kernvraag van deze preek is dit. Hoe krijgen we onderling zo levensecht contact dat krijgen en geven hè, elkaar gaan afwisselen? Ontvangen en geven, onderling. Onderling. Ik heb het niet over het krijgen van God, want alles krijgen we van God. En ook elkaar krijgen we van Christus. Maar onderling is het gezond als het ontvangen en geven, elkaar afwisselen. Dus hoe krijgen we nou onderling zo levensecht contact dat die afwisseling erin komt? Want dat is leven. Dat is delen. Dat is geen ruilhandel, maar het is wel een soort gelijkwaardigheid. Een gelijkwaardigheid in die afwisseling. En dan kunnen we dus lief en leed delen. Maar om dat te doen is wel contact dus nodig. Iets van contact. En hoe krijgen we dat? Ja, in deze coronatijd is het misschien extra lastig. Maar één iemand mag nog steeds bij een ander over de vloer komen. En je zou ook met iemand bijvoorbeeld een wekelijkse belafspraak kunnen maken. Hè? Je kunt de vraag stellen, je evangelische formulering, maar wie krijg jij op je hart om dat mee te doen? Denk je aan iemand om dat misschien mee te doen, een wekelijkse belafspraak. En check dan even of die ander dat ook zou willen. Of is het een idee om samen op zondag naar een dienst te kijken? Nou, dat zijn zo twee praktische voorbeelden in deze coronatijd. Maar het gaat om dat delen van lief en van leed. En dan komt nu het derde, de luister. Gods luister. Want we hoeven gelukkig niet te stoppen na dat lief en leed. Want dat doet Paulus dus ook niet in die tekst uit Romeinen 8. Want als hij onderstreept heeft hè, dat in deze wereld zinloosheid en leed en kwaad, dat die er echt bij horen. Je zult delen in dat lijden van Christus. Dan gaat hij door. Eerst zegt hij, ja, het lijden is Gods eigen zoon niet bespaard gebleven. En dat moet je dus ook niet verwachten bij Gods andere kinderen. Maar kinderen zijn wel erfgenamen. Jezus Christus, ons hoofd, die hem wachten na zijn lijdenstijd glorie en luister. En wij, als zijn lichaam, ondergaan nu ook allerlei soorten lijden, hier op aarde. Ja, maar ons wacht diezelfde glorie en luister. Dat was het geloofsvertrouwen waarin ook broeder Gerrit Laan heeft geleefd en is gestorven. Maar ook hier op aarde zijn er voorbeelden dat je, waarmee je dat kunt vergelijken. Vrouwen die een bevalling achter de rug hebben, die weten hoe het voelt. Je hebt allerlei zwaarigheden te verduren gehad tijdens die bevalling, maar ook die maanden daarvoor. Maar nadat het kind geboren is, wat ben je dan blij? Hoe kwetsbaar het leven hier op aarde ook is. Ook met een babytje kan van alles misgaan. Maar wat ben je dan blij als een babytje gezond geboren wordt? En zo is het ook voor u, voor jou, voor mij. Als wij na het leven hier op deze aarde, hè, als we straks geboren worden in de hemel, want dat is eigenlijk het beeld wat ergens in het Nieuwe Testament ervoor gebruikt wordt. We leven hier nog op aarde in een soort zwangerschap, maar straks worden wij geboren, uit ons eigen lichaam gehaald als het ware, en we worden geboren in de hemel. Of misschien wel meteen op de nieuwe aarde, je weet het niet. Maar dan krijg je een stralend leven dat niet meer stuk kan. Zoals ons hoofd in de hemel, Christus dat nu al heeft. En wij in Christus daar. Maar straks is die luister, die glorie van God, die is dan ook voor onszelf. Nou, dat is dus geen reden om hier de boel maar te laten zitten. Hier op aarde. Want dat doet een zwangere vrouw ook niet. Die gaat juist haar huis mooi maken. De kinderkamer klaarmaken. Daarna dat blijdschap toch? Wat? Er is al blijdschap. Je bent nu al blij met wat er straks gaat gebeuren. En dat straal je nu al uit. En die deel je met elkaar. Je deelt lief en leed. Als man en vrouw. Bij zo'n zwangerschap, maar je als gemeenschap, als kerkgemeenschap, deel je ook lief en leed, ja. Maar je deelt ook dat je blij bent met die naderende glorie. Dat lijden ook echt voorbij zal zijn. En dan begint een kerk te lijken op een kerk met de uitstraling van een zwangere vrouw. Amen. Wij zullen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, dank dat uw woorden een soort brood zijn, waar een soort brood voor ons hart, brood dat mededeelzaam is en uiteindelijk dat Christus zelf, dat u Christus voor ons brood wilt zijn. Heere, helpt u ons dat we niet alleen uw woorden met elkaar leren delen, maar ook onze levens. Dank dat u van ons mensen uw gezin wilt maken. En dank daarom ook voor getuigenissen die vanochtend in de dienst te horen waren. En dank voor alles waarmee we er voor elkaar kunnen zijn. Maar Vader, als ons vertrouwen in elkaar is geschonden, geeft u dan herstel. En als we dan tegen onmogelijkheden aanlopen, geeft u ons dan de kracht om de pijn te dragen, te verdragen. En geeft u ook dan toch ook mensen. Mensen om ons heen, mensen om samen die pijn te dragen. Heere God, wij weten dat u ook zelf ons bidden hoort. En daarom bidden we u ook nu voor de komende week. Als we een lastige week tegemoet gaan, met een begrafenis of met andere dingen waar we tegenop zien, wees u erbij. Als we een saaie week tegemoet gaan, omdat we ons nog steeds heel erg beperkt voelen door alle coronamaatregelen, wees u ons nabij. Als we ons voorbereiden op het avondmaal volgende week, wees u ons nabij. Ook als we ons willen verzoenen met sommige mensen. Als we de week wel met vertrouwen tegemoet gaan, geeft u ons dan ook de dank en de lof op u. En misschien momenten om ook anderen te bemoedigen. En hoort u ook nu ons bidden, als we dat afsluiten met de woorden van uw eigen Zoon. Onze Vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven hen die ons iets schuldig zijn. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Een moment gelegenheid om collecte over te maken. Als het goed is, komt er een dia. In ieder geval was er een voor mij weer onbekende organisatie waar de collecte voor bestemd is. Hulpdienst in Zicht. In ieder geval op verschillende manieren kunt u iets overmaken. Onder andere met Scipio zie ik onderaan deze dia staan. Maar daarna zullen we deze dienst afsluiten met een gezongen versie van de geloofsbelijdenis. In dit geval in God de Vader op zijn troon stellen wij ons vertrouwen. En dat komt uit het nieuwe liedboek nummer 342. De Heer zal u en jou zegenen en beschermen. De Heer zal bij je zijn en voor je zorgen. De Heer zal aan je denken en je vrede geven. Amen.